Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is woensdag 28 februari en live vanuit Wielercafé Camus in Breda is dit de Rode Lantaarn.
En de jager werd de prooi. Nog geen 14 jaar geleden besloot het Verenigd Koninkrijk dat het fietsen ook maar eens gedomineerd moest worden. Ogenschijnlijk uit het niets werd in een zucht en een scheet een topteam uit de grond gestampt. Middels marginal gains zouden ze wel eens even laten zien hoe het moest. Mooie pakjes, skitterende fietsen en een toekomstig sir zorgde er binnen 2 jaar voor dat dit het team to beat werd. De Tour werd in 2012 gewonnen door Bradley Wiggins, een Brit. Iets wat men tot voor kort voor onmogelijk had gehouden. En alsof dat niet genoeg was, zouden er nog wat gele truien volgen van Froome en Thomas. Toen vervolgens ook Bernal het geel naar Parijs bracht, was het duidelijk wie de koning van de apenrots was. En het zag er niet naar uit dat zij deze positie snel uit handen zouden geven. Maar in Slovenië reed een toptalent rond dat zijn weerga niet kende. En in Nederland broeide er iets dat verdacht veel op het Sky uit de vroege jaren leek. De marginal gains waren common sense geworden en de volgende Britse grote ronde winnaar bleef uit. Vorige maand gaf Ineos aan dat zij nu weer de jager zijn. Hoe ze dat gaan doen, dat gaan we vandaag horen. Welkom in de podcast, Dajo Sanders.
Dankjewel.
Hoi Dajo. Hoi Jonne.
Maaike.
We zitten weer lekker in Breda.
We zitten heerlijk in Breda. Leuk dat je er bent.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Vanuit Heerlen?
Vanuit Heerlen, ja.
Klinkt heerlijk.
Zonnige zuiden.
Is het al zonnig daar?
Nee.
En gelukkig dat we niet enorm worden gepiepeld.
Nee. We zitten met Dajo vandaag van Ineos. Zoals je uit de inleiding van Jonne vast hebt kunnen opmaken.
De Ineos Grenadiers, voormalig Sky.
Precies. Yes. Ik kijk al een tijdje uit naar dit gesprek. We zijn een serie aan het maken met ploegleiders, trainers. We hebben het gehad over wie gaat waar pieken, wat zijn de nieuwe talenten. En bij jou kunnen we denk ik nog iets dieper in op de materie. En dat is een materie die mij aan het hart gaat. Ik ben helemaal in ResearchGate gedoken.
Ja, je hebt echt een document voorbereid.
Ja, het is echt...
Om je vingers bij af te
likken. Je zou het wetenschappelijk onderbouwd kunnen noemen, maar dan moet Dajo dan maar straks even naar kijken. Oh. Want je bent bewegingswetenschapper voor Ineos. Mijn vader is bewegingswetenschapper en fysiotherapeut. En mijn zus ook. Dus ik heb ook hen even wat onderzoeken gestuurd om er naar te kijken.
Kijk eens aan. Word je al zenuwachtig?
Het valt nog mee.
Dat we ineens Dajo, dat hij helemaal door de mand blijkt te vallen hier. Maar, ik vond interessante dingen tegengekomen. Ook denk ik een paar dilemma's die je hebt als je als wetenschapper voor een ploeg rijdt. Daar wil ik het straks graag over hebben. Eerst dacht ik even jou goed introduceren, hoe je hier bent gekomen. Je hebt zelf ook gefietst tot best een aardig niveau.
Ja, eigenlijk op hele jonge leeftijd al ben ik begonnen met fietsen. Ik denk toen ik 7 was, reed ik mijn eerste wedstrijd al. En ja, toen zijn we eigenlijk al met het hele gezin besmet geraakt met het wielerfiers, kun je wel zeggen. En mijn broertje is nog gaan fietsen, mijn zus heeft nog gefietst. En uiteindelijk zijn we gewoon, vanaf dat ik 8 was, reden we stad en land af voor een criterium van een paar kilometer.
Oh echt? Die arme ouders?
Ja, precies. Maar uiteindelijk zei ja, het was voor hen ook gewoon mooi om met dat hele proces
was het leuk,
mee
ja?
te doen. Ja. Want eigenlijk komen we niet uit een wielerfamilie. Het was gewoon, ik fietste gewoon vroeger altijd heel veel toen ik buiten was. En je komt in op die leeftijd dat je een sport gaat uitzoeken. En al mijn vriendjes gingen natuurlijk voetballen. Maar
hoe kom jij dan bij fietsen?
Ja, ik was gewoon buiten veel aan het fietsen tegen andere vriendjes uit de wijk. En ja, ik was relatief druk toen ik jong was. En het was wel een manier om energie kwijt te raken.
Ja.
Dus
maar dat was gewoon echt races.
Ja, echt de wedstrijdjes, ja. En ja, toen ben ik met mijn vader gaan kijken bij de Limburgse wielerclub. Ja, en toen vanaf dat punt is het eigenlijk een beetje een obsessie geworden voor de rest van mijn leven. Dus het doel was altijd om professioneel wielrenner te worden. Dat is niet gelukt. Ik kwam tot het inzicht dat ik niet degene of het talent had om een professionele wielrenner te worden. Maar uiteindelijk wel in de wielerwereld beland. Dus dat is mooi.
Ik geloof dat je zelf tot je 23ste had gegeven. Ja. En toen dacht, nou dan ga ik vol voor de wetenschap als het daar niet lukt.
Ja, precies. Ja, mijn ouders hebben me altijd wel gestimuleerd om wel nog gewoon je school af te maken. Dus ik heb gewoon VWO gedaan op de middelbare school. En toen nog aan de universiteit begonnen. Biomedische wetenschappen in eerste instantie en daarna bewegingswetenschappen. En ja, dat was terwijl ik dus nog fietste. Maar ik had mezelf wel altijd de deadline gegeven van, ja, op een bepaald punt moet ik gewoon een keuze gaan maken. Want het is niet iets wat je er makkelijk naast doet natuurlijk. Je moet heel veel trainen, je moet er heel veel voor laten. Dus als je met wedstrijd wielrennen bezig bent, kun je niet je focus op iets anders helemaal leggen. Dus ja, ik had me gewoon de deadline gegeven als ik einde van de belofte categorie ben. Dus als ik 22 ben, dan moet ik een keuze maken wat ik ga doen met mijn leven. En ja, die laatste jaren kwam ik wel tot het inzicht dat profrenner niet ging worden. Dus ja, daarna heb ik me helemaal toegelegd op bewegingswetenschappen en meer de maatschappelijke kant.
Ja, ja. Was het nog moeilijk die droom loslaten of niet?
Ja, eigenlijk niet uiteindelijk, omdat het is niet dat in één keer die droom aan diggelen valt of zo. Je begint dat gewoon te realiseren in de laatste jaren dat je fietst. En ik denk, ja, toen ik junior was, 7, 18, dan zie je gewoon dat er gewoon veel renners die gewoon beter zijn dan ik. En ja, dan toen realiseerde ik me wel dat het niet meer ging worden. En ja, dus uiteindelijk is het misschien, ik heb er ook geen spijt van of zo eigenlijk. Ik vind het nu gewoon, vind mijn leven nu heel mooi. Ik vind de baan die ik heb, vind ik superleuk. En ja, dus ik kijk er nog altijd positief op terug dat ik gefietst heb. En ja, ik heb gewoon niet het talent om profrenner te worden. En dat is ook
prima.
Wij
ook niet.
Ja.
wat is de baan die je nu hebt? Wat is jouw titel?
Kijk, mijn achtergrond is bewegingswetenschappen. Maar mijn baan is eigenlijk dus coach in één woord. Of trainer is misschien wat mensen sneller zullen begrijpen. En dat is dus eigenlijk ben ik verantwoordelijk voor de fysieke voorbereiding van de renner. Waar ik de renners waar ik de coach van ben.
Ja. Okay.
En daar zit natuurlijk een gedeelte wetenschap aan vast. Dus ik ben ook nog altijd wel bewegingswetenschapper, maar ja, de voornaamste rol is gewoon het trainer zijn. Ja.
Ja, dus de jongens die jij onder je hoede hebt, jij zorgt dat ze in vorm zijn op het juiste moment.
Precies, dat is het doel inderdaad. Ja.
En je zit niet in de auto of qua tactiek, maar gewoon echt de wetenschap en het fysiologische.
Ja, precies. Okay. Dus echt de fysieke kant en de trainingskant, dat is waar mijn verantwoordelijkheid ligt. En de ploegleider die in de auto zit, die moet dan gewoon tactisch gebruik maken van de fysieke kwaliteiten van de renner. Dus ja, dus eigenlijk mijn rol stopt eigenlijk een beetje als de wedstrijd begint.
Ja, dan moet, ja.
Dus, ja. En natuurlijk heb je nog wel, je hebt een goede band met de renner. Dus als je in een grote ronde zit, dan heb je nog wel een rol als van een coaching perspectief. Maar echt de tactiek,
dus
dat
ook
is
ook de psychologische kant, toch?
Precies,
wel?
Ja. Ja. Maar de tactiek, dat is echt aan de ploegleider. Ja.
Ja. Mooi.
En je hebt volgens mij tijdens het studeren ook bij meerdere ploegen stage gelopen al, toch? Belkin vond ik en Argo Shimano.
Ja.
Hoe kwam je daar makkelijk tussen? Was dat toen nog nieuw dat je vanuit die achtergrond in zo'n ploeg instroomde? Kun je wat tijdgeest schetsen?
Ja, dus ik heb stage gelopen bij Argo Shimano. Dat is volgens mij al meer dan 10 jaar geleden nu. Dat is lang geleden. Stage gelopen bij Argo Shimano was het toen nog voor mijn bachelorstudie. En bij Belkin Pro Team, wat het toen heette, bij Mathieu Heijboer voor mijn masterstudie. En ja, dat was ook wel de eerste keer dat ik echt in aanraking kwam met de toepassing van wetenschap in een professionele wielerploeg. En toen heb ik me ook wel gerealiseerd, dit is wat ik uiteindelijk echt wil gaan doen. Dus toen heb ik een beetje een pad voor mezelf uitgestippeld om daar te komen. Maar ja, dat was de eerste aanraking met het werken binnen een professionele wielerploeg. Ja,
ja, en dus wetenschap praktisch toepassen, daar was je naar op zoek eigenlijk.
Ja,
en dan ook
precies.
Nog in de wereld die je heel graag, waar je deel van wilde uitmaken.
Precies.
En uiteindelijk je doctoraat behaald bij de Liverpool Hope University. Kun je iets vertellen over dat onderzoek?
Ja, dus ik kwam dus aan het einde van mijn master. En dat was ook het laatste jaar dat ik fietste. En ja, ik had toen voor mezelf duidelijk, ik wil uiteindelijk in de wielerwereld gaan werken. En toen ben ik voor mezelf gaan kijken wat een logische stap was. En uiteindelijk zag ik een doctoraat of een PhD doen alsnog een manier om me verder te ontwikkelen op academisch niveau. Dus heb ik een scholarship gekregen voor de universiteit in Engeland. En daar kon ik mijn eigen onderzoeksproject ontwerpen. Dus je krijgt een scholarship, maar daar hing dan een bepaald voorstel aan vast. En natuurlijk, het ligt mijn interesse bij het wielrennen. Dus heb ik het onderzoeksvoorstel wat ik toen geschreven heb was trainingsmonitoring bij professionele wielrenners of bij welgetrainde wielrenners. Dus toen ben ik samenwerking aangegaan met professionele wielerploegen. Ik heb zelf onderzoek gedaan hier in Nederland met continentale ploegen. En eigenlijk het hele onderzoek was gefocust op, ja, hoe kunnen we het beste training monitoren? En zijn er bepaalde waarden of variabelen die gebruikt worden? Of wat staat de validiteit van? Ja. Dus dat was eigenlijk de focus van het onderzoek.
Had je toen al lactaatmetingen? Want dat zie ik nu bij al die renners op Instagram. Dat ze zijn ergens aan het trainen. En dan staat iemand als jij, staat er dan zo hup eventjes wat bloed af te nemen. Was dat toen ook al een...
Ja, dat was ook al onderzoek van, of onderdeel van mijn bachelor en master eigenlijk. Dat we daar al eerst ervaringen mee opdeden. En... voor mijn doctoraatonderzoek ben ik daar ook verder mee gegaan. Ja. Dus heb ik een onderzoek hier in Nederland gedaan met continentale renners. En daar deden we lactaattesten en dan een trainingsperiode en weer een lactaattest. Ja.
Even voor mijn beeld, hoe ziet een lactaattest eruit?
Ja, normaal gezien hoe een lactaattest eruit ziet, is dat je bepaalde intensiteiten of blokken aan een bepaalde intensiteit gaat doen. En dan ga je fysiologische waardes verzamelen. Dus als je dat in een labsetting doet, heb je bijvoorbeeld stappen aan een bepaald vermogen. Je begint misschien op 200 watt en dan doe je een stap 240 watt en zo blijf je dat opbouwen. En tijdens die stappen ga je proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Dus lactaat is daar één waarde van. Dat geeft een indicatie weer van, ja, een fysiologische indicatie van de intensiteit of hoe hard je lichaam aan het werken is.
Van de verzuring, toch?
Ja, ja.
Normaal
grof gezegd. In principe welke energiesystemen dominant zijn. En het is een fysiologische indicatie van hoe hard je lichaam aan het werken is. Ja. Zo zou je het in principe kunnen zien. En als je dus die test herhaalt en bij datzelfde vermogen is je lactaat lager, dan is dus je lichaam minder hard aan het werken voor dat vermogen. En dan ben je er dus fysiek gezien op vooruit gegaan. Zo moet je het een beetje zien. Ja. Maar dat kun je dus in een labsetting doen, waarbij je daarbuiten nog zuurstofconsumptie en van alles andere dingen kunt verzamelen. Maar wat we ook heel veel doen nu, is dat proberen in het veld te verzamelen.
En hoe doe je dat?
Ja, ik was bijvoorbeeld in Tenerife een paar weken geleden. En dan kiezen we ergens een beklimming uit. En we proberen altijd ongeveer hetzelfde afstand, hetzelfde gradient, stijgingspercentage. Stijgingspercentage te vinden. En dan geven we de renner een richtlijn voor het vermogen dat ze moeten volgen. En dan sta ik boven op dat punt en dan stoppen ze bij mij. En dan neem ik snel een lactaatsample.
Zijn ze blij om je te zien dan?
In principe vinden de renners vinden het leuk om te doen eigenlijk. Ja? Ja. Zij vinden het wel... Ja, dan hebben ze... Het is toch weer iets meer een objectivisering van hoe ze ervoor staan, zeg maar.
En of de training iets heeft opgeleverd ook.
Ja, precies. Ja. Het is niet heel moeilijk om te doen uiteindelijk. Dus ze moeten gewoon een bepaald vermogen volhouden tot waar ik ben. Dat is vaak ook niet eens maximaal. En dan neem ik doe ik een klein prikje, neem ik lactaat. En dan hebben we wat meer informatie over hoe ze ervoor staan.
Ja,
ja.
Nice.
Ik ben heel benieuwd over alle data die je op je computer hebt staan en ook hoe het beveiligd is. laten we even naar DSM gaan, want dat is de ploeg waar je voor het eerst echt onderdeel van werd, hè? Waar je trainer-coach werd.
Daarvoor heb ik nog één jaar bij Dimension Data gezeten.
Oh, ja.
Dus de Dimension Driehoek.
Dus dat was mijn eerste jaar aan de World Tour eigenlijk bij Dimension Data, ja.
Welk jaar was dit?
2018, denk ik.
Oh ja.
Ik denk 2018, ja. Dus dat was ook wel... het was wel een vuurdoop, moet ik zeggen. Want ik was toen net klaar met mijn PhD. Ik was van 25. En toen kreeg ik echt 8 renners toegewezen. En de gemiddelde leeftijd van de renners die ik toen trainde was 32.
Oh, ja.
Dus je komt als jonge trainer kom je binnen. Eerst jaar aan de World Tour. En ik had voornamelijk oudere renners. En er zaten renners als Roman Kreuziger, Kasper Rotto. Steve Cummings was ik toen de trainer van. Die nu mijn collega is bij Ineos. Dus
lijkt me moeilijk om daar iets van overwicht op te krijgen. Of?
Ja, ik dacht wel dat echt een grote uitdaging ging zijn. Maar het heeft me toen wel positief verrast hoe open ook al die oudere renners waren.
Ja. Ook voor nieuwe inzichten?
Ja. Ze hebben het. Kijk, uiteindelijk willen alle renners willen beter worden. En als zij het gevoel hebben dat jij daar iets aan kan bijdragen, dan staan ze daar zeker open voor. Maar je moet dat natuurlijk wel op de juiste manier benaderen. Ik moet dan niet instormen en zeggen van het moet alleen op deze manier en er is geen andere manier. Want Kasper Rotto of Kreuziger of Steve Cummings, die hebben al 15 jaar op een bepaalde manier getraind. Die weet ook heel goed wat voor hunzelf werkt. Dus je moet daar ook gewoon heel goed naar luisteren. Ja. Maar uiteindelijk is dat heel erg meegevallen. En heb ik daar echt heel veel uit geleerd. Dus dat was... Uiteindelijk is het makkelijk achteraf kijken dat altijd alles perfect is geweest. Maar dit is voor mijn eerste jaar in de World Tour was dat wel echt een... was een heel goed jaar voor mij,
En daarna naar Sunweb, nu Sunweb, DSM. Ja. Was dat omdat Dimension Data stopte toen?
Of? Dimension Data is toen nog doorgegaan.
Zijn ze nog een jaar doorgegaan?
Ja, ze zijn nog als entity doorgegaan. Oh, ja, volgens mij nog 2 jaar, volgens mij zelfs. Ja. En toen nog dat Quebec Assos. Dus ze zijn wel nog iets langer doorgegaan. Maar het was sowieso wel al
Beetje chaos daar.
Beetje chaos en ja, onzekerheid met sponsoringen. Dat, ja, dat gaf niet altijd de beste sfeer binnen de ploeg als je niet weet of je volgend jaar nog een ploeg hebt, zeg maar. En ja, ik kwam toen in gesprek met Sunweb. En ja, Sunweb heeft natuurlijk altijd bekend gestaan om de wetenschappelijke benadering. En met de wetenschappelijke achtergrond die ik had, ja, voelde dat wel als een betere fit voor mij. Dus ja, daar ben ik toen mee in zee gegaan.
Ja, merkte je gelijk verschil tussen die twee ploegen in dus in hoeverre ze open stonden voor die wetenschappelijke benadering?
Ja, dat was wel een heel groot verschil, ja. Ten eerste gewoon qua structuur. Want het was, ja, zoals ik zei, iets meer chaotisch bij Dimension Data. Maar ook gewoon een iets meer oldschool benadering. En bij ja, Sunmap heeft de wetenschap wel altijd op de voorgrond gestaan. En willen ze ook gewoon echt op een wetenschappelijke manier bezig zijn. Dus ja, kijk, ik kwam natuurlijk met een wetenschappelijke achtergrond. Dus dan wil je ook op een wetenschappelijke manier bezig zijn. Maar daar moeten ze wel voor openstaan. En bij Sunmap, ja, dan was dat echt de driver, zeg maar. Het moest wetenschappelijk en het moest wetenschappelijk onderbouwd worden. En ja, dat was voor mij wel een hele goede match, ja.
Was het ook, hebben zij ook nog heel veel dingen van jou geleerd? Of was het, ik bedoel, je was een jaar bezig, maar ja, je had daarvoor natuurlijk gewoon al een PhD gedaan. Of was het ook dat jij veel van hun leerde?
Ja, ik denk dat het een combinatie is geweest. Uiteindelijk leer je altijd. Kijk, ik was natuurlijk mijn tweede jaar bij een World Tour ploeg. Dus in principe was ik nog relatief groen wat dat betreft. Maar, en zij waren natuurlijk al een wildtourploeg die ze succesvol, waar ze succesvol mee bezig waren voor een lange tijd. Dus je gaat daar altijd dingen leren van hoe zij iets structureerden of de benadering die zij hadden. Maar tegelijkertijd wou ik dan natuurlijk ook mijn invloed op proberen te hebben, mijn inzichten. En het fijne is dat ze daar ook heel erg voor open stonden. Ja. En als ik een idee had, dat ook echt naar geluisterd werd. En dat we dan met de trainersgroep ook echt impact daar konden hebben.
Dus kun je een voorbeeld noemen van wat je nog bijstaat, wat je hebt meegebracht of wat voor inzicht je daar hebt opgedaan toen?
Ja, ik weet nog, dit eerste jaar bij Sunweb was natuurlijk het COVID-jaar. Mm. Dus dat was een hele, dat was meteen een heel lastig jaar. Ook als trainer zijnde van, ja, hoe ga je daarmee om? En ja, ik weet nog, toen zaten we in, was Parijs-Nice gaan. En toen begon natuurlijk die hele lockdown-situatie en alles werd afgesloten. Wedstrijden werden geannuleerd. En toen hebben we heel snel geschakeld als trainersgroep, want we hebben samengezeten. En terwijl je is in een hele unieke situatie, alles is super onzeker. En toen hebben we als trainersgroep wel echt gedacht van hoe gaan we dit nu het beste aanpakken. En toen zijn we met een strategie gekomen. En daar werd meteen naar geluisterd. Nou, dat hebben we toegepast. En ja, dat heeft zich toen wel echt goed uitbetaald.
Ja, dat dus, was een goed jaar voor Sunweb.
Ja, dat was een heel goed jaar. Ja. Dus we hebben toen samengezeten en toen dachten we van ja, we weten niet wanneer we weer gaan koersen, wat iets heel lastigs is voor een renner. Want ze werken altijd aan een doel toe, ze zijn heel gefocust. Maar als jij geen doel meer hebt, is het heel lastig voor een renner om gefocust te blijven.
Ja, dus, om dat die training op te kunnen brengen.
Ja, precies. Dus wij dachten, hoe kunnen we de training structureren dat we een renner toch gemotiveerd houden? Dat een renner toch... zijn intensieve prikkels blijft houden. Want we weten, het kan dat over 2 weken of over 3 maanden dat we weer kunnen koersen, zeg maar. Dus dat was best een lastige balans. En toen hebben we eigenlijk iets gestructureerd waarbij we de training in blokken hebben verdeeld. In 3 blokken. In basisblok met alleen maar duurtrainingen. Dan een blok wat iets progressiever was. En dan echt een soort wedstrijdblok. Waarbij ze probeerden op een motiverende manier zo diep mogelijk in training te gaan. Of we zeiden, ja, probeer die snelste segment op Strava te halen of wat dan ook. Die renner individueel te definiëren. En dat gingen we dan constant afwerken in een maand, zeg maar. En dan hadden ze die 3 blokken gehad, dan ze een paar dagen rust en dan begonnen we weer opnieuw. Dus de renner had meteen een bepaalde structuur. Mm. Dus ze wisten, oké, ik heb nu deze week intensieve trainingen, bijna zoals een wedstrijd. En dan heb ik een paar dagen rust en dan beginnen we weer opnieuw. En dat vonden de renners toen heel fijn om die structuur te hebben. Ja, en dat heeft er uiteindelijk ook wel voor gezorgd dat, dat de renners toen wel allemaal gemotiveerd en goed hebben kunnen trainen en klaar waren toen de wedstrijden weer begonnen.
Ja. Dus, ja. Heb je daar nog, was een soort prijs te behalen? Was er een soort tegenprestatie? Behalve de kommetjes op Strava?
Ja, er was niet echt een tegenprestatie, maar het was meer gewoon van, ja, dit was de manier om het interessant te houden.
Ja, en routine erin te houden.
Ja, maar als je gewoon zegt van, ja, oké, we weten, misschien gaan we over 3 maanden weer koersen. Ja, we doen gewoon een beetje wat duurtraining. En wanneer we weten dat we kunnen koersen, dan gaan we wel de intensiteit een beetje opschroeven. Maar het is best, dan heb je niet echt een doel en er zit er heel weinig structuur achter.
Ja.
Dus dat is wel een voorbeeld van, hoe wij toen als trainers hebben samengezeten en denk van dit is een goed idee. En dat is meteen ja, door de ploeg gewoon opgepakt en dat vonden ze ook een goed idee.
Ja, en het leidde tot een wonderjaar.
Ja, het was toen echt heel goed jaar.
Want het was ook dat het jaar dat Hirschi de pijl won. En
toen bijna Luik won.
En bijna Luik, ja. En etappes in de Tour.
3 etappes denk ik. 2 met Seuren en 1 met Hirschi ook. En 2e en 3e in de Giro.
Ja, dus Hindley en Kelderman.
Ja. We zijn toen ook voor, net voordat toen we zeg maar wisten van oké, de Giro, Tour of Vuelta gaan worden gehouden op deze data, hebben we weer samen gezeten als trainers. En toen hebben we gezegd van oké, wat kunnen we nu nog doen? Ze hebben heel goed getraind de laatste maanden, maar kunnen we nog iets daarbovenop doen? En toen hebben wij als voorstel gedaan om gewoon met de hele ploeg op hoogte te gaan. We hadden toen een connectie met Sunweb natuurlijk. Verschillende hotels in Oostenrijk. Die op hoogte, die natuurlijk niet in gebruik waren. En toen zijn we met de hele ploeg op hoogte gegaan. Wat natuurlijk wel iets unieks is. Wat niet.
Ja, normaal ga je verdeeld, hè?
Precies. Dus, en ik denk ook niet dat er ook één ploeg is geweest die dat toen gedaan heeft. En dat hebben we toen zijn we met de hele ploeg gegaan. Ja, de hele ploeg vloog in principe daarna. Ja. Dus dat laat wel zien dat het een ploeg is die wel open is tot ideeën en een wetenschappelijke aanpak. En als je naar een andere ploeg was gegaan en je zei dat oké, kunnen we met de hele ploeg op hoogte, dan hadden ze je raar aangekeken waarschijnlijk.
Ja,
dus, ja, vet. Dan toch heel eventjes, want ja, ik moet het natuurlijk vragen, want volgens mij had je ze ook als pupillen. Hindley en Kelderman, die Giro, hoe heb jij daarnaar gekeken? Je hebt geen invloed op de tactiek, heb je al
misschien
gezegd?
Moeten we nog een beetje wegzetten voor wie het niet...
Hindley en Kelderman die strijden om Giro-overwinning. Kelderman had lang de beste papieren, maar werd minder. Hindley werd steeds beter, maar er kwam ook nog een tijdrit aan. Dan had je ook nog Rowan Dennis, die iedereen ineens aan gort reed namens Gegen Hart, die jij dan weer later ook nog heb getraind. Maar heel moeilijke situatie. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
Ja, ik weet wel. Het was wel een rollercoaster natuurlijk. Want uiteindelijk...
Waar was je toen?
Ik was thuis gewoon toen. Okay. Ja. Het was een beetje een rollercoaster. Want uiteindelijk, het ging natuurlijk veel beter dan verwacht uiteindelijk. Want we hadden uiteindelijk... Ja, Joy stond er heel goed voor. En Wilco stond er heel goed voor. En op een gegeven moment heb je 2 man die praktisch voor de overwinning mee kunnen doen. Dus het was uiteindelijk zoiets van, ja, het gaat echt supergoed. En Joy won dan ook nog een etappe. Maar ja, als je dan naar het einde toe gaat en je verliest hem dan in de laatste tijdrit, dat is, ja, dat is wel zuur natuurlijk. Maar ja, ik kijk nog altijd wel terug op een, dat het positief was. Dat het een, ja, dat we de renners goed hebben voorbereid. En uiteindelijk is het niet zo gegaan als dat we gehoopt hadden. Of dat we niet zo...
Nou ja, eigenlijk
afmaken.
Misschien beter dan je gehoopt had, maar gezien de situatie, hoe die was, had je natuurlijk gewoon
precies
kunnen winnen.
De hoop van de laatste week, inderdaad. Ja, ja. Ja.
Ik sprak Kelderman 2 maanden geleden hierover. Hij omschreef het als zowel het hoogtepunt uit zijn carrière als zijn dieptepunt. De voorbereiding was inderdaad goed. Hij was dus ook heel goed. Maar de nazorg was minder. Wat ik hoorde. Dus weet je wel, er was niet na afloop er was niet iemand die aan hem toe kwam. Hey, Pik, gefeliciteerd, 3e, goed gedaan. Of hey, laten we nog een keer gaan zitten met jou en Jai. En heb jij daar zelf nog iets in hand in gehad? Heb je hem nog gesproken daarna? Want hij ging ook niet lang daarna, vertrok hij bij de ploeg?
Ja, dat is een beetje lastig, want kijk, Bij Sunweb was het sowieso dat het wedstrijdgedeelte en het trainersgedeelte, dat werd relatief gescheiden gehouden. Dus ik was toen ook niet echt van op de hoogte van de
tactiek en de keuzes.
Ja, je krijgt natuurlijk wel wat dingen mee, maar je staat als trainer, stond je daar wel wat verder vanaf.
Krijg je dan dus, iets, je hebt niet dan tijdens het Giro dat jij waardes van deze renners krijgt?
Jawel. Okay. Ik krijg de waardes gewoon elke dag. Ja. En ik heb natuurlijk ook gewoon contact met Jai en Wilco elke dag.
Wat kon je daaruit zien? Als in, op basis daarvan, wie had je de meeste kans gegeven?
Ja, in principe, het was lastig. Ik denk toch, als je nou op de helft van de Giro had gekeken, had ik waarschijnlijk Wilco meer kans gegeven. Maar ja, Wilco verloor dan een beetje in die laatste week. Wat natuurlijk heel jammer was. Maar wat wel ook duidelijk was van die Giro, en daar heb ik het met Theo ook nog heel vaak over gehad, is dat heel veel mensen kijken naar die Giro alsof het zeg maar een halve grote ronde was. Of dat er niet de beste renners aan meededen. Maar als je naar de waardes kijkt, dan werden echt hele goede waardes gehaald. Die je gewoon competitief maken in elke grote ronde, zeg maar. Dus het was wel echt een... een grote ronde van hoog niveau. Ook al wordt dat door heel veel mensen niet gezien.
Ik vond het een schitterende grote ronde. Het had echt alles wat een grote ronde, met inclusief een halve of misschien wel een hele broedermoord. Een buitengewoon verrassende winnaar. Een halve psychopaat die de winnaar eigenlijk op sleeptouw neemt.
Ja.
Nee, het was schitterend. Alleen, ik zit als fan te kijken van Kelderman, Nederlander.
Ja.
En ook wel, van, nou ja, die heeft ook een stuk betere tijdrit. Hè? Wielrennen is een hoop. Het zijn niet alleen waardes, het is ook tactiek en keuzes die je maakt. Maar het is ook heel menselijk. Dus ik kan me voorstellen, jij bent trainer van beide.
Ja.
Ja, dat je met een bloedend hart voor de tv zit.
Ja, ja, het was. Ik wist natuurlijk, ik had wel al een beetje een gevoel toen we die laatste tijd erin gingen, dat het wel lastig ging worden. Dat weet ik wel nog. Omdat Joy natuurlijk niet de sterkste tijdrijder was. Dus ja, het was sowieso heel lastig. Nee, want je zat een beetje. Het was voor Joy aan de ene kant was het super goed. Maar voor Wilco was het. Ja, de laatste week ging dan weer net iets minder. Dus het was sowieso wel een beetje lastig om naar te kijken. Maar ik heb.
Ja. Ja, maar het bloedend hart zat in mijn ogen de twee etappes daarvoor. In die Stelvio-rit, waar hij eigenlijk toch aan zijn lot wordt overgelaten. Zo voelde het voor mij in ieder geval.
Ja, maar ik heb er nog wel veel over nagedacht. En het is nog altijd niet een makkelijke tactische situatie.
Nee. Nee.
Want moet je dan Joy laten terugzakken? En wat is er dan allebei je tijd verliezen? Want in de Vallei of Joy op kop zetten op Rowan Dennis. Dat is ook geen eerlijke strijd, zeg maar. Dus het is geen makkelijke tactische situatie. Er zijn heel veel. Kijk, sowieso in het wielrennen een beslissing maken over de tactiek als je in de koers zit, is sowieso al niet makkelijk. Maar heel vaak heb je achteraf dat je zegt van dat hadden we anders moeten doen. Maar dat vind ik in die situatie nog altijd niet zo.
Nee.
Ik vind het nog altijd niet makkelijk om te zeggen van Joy had moeten wachten bijvoorbeeld. Dus het blijft gewoon een hele lastige situatie. En je weet gewoon nooit hoe het was gelopen. Maar het was. Het was jammer, ja. Maar om terug te komen op je vraag wat Wilco betreft. En ik heb altijd gewoon goed contact gehad met Wilco ook meteen daarna. En ik weet ook dat Wilco er nog altijd gewoon positief op terugkijkt over hoe die toen was.
Ja.
En of ik weet niet of hij dan met de ploegleiders een gevoel heeft gehad dat het niet zo mooi wat afgesloten had. Dat weet ik niet, daar was ik geen onderdeel van.
Maar. Nou, dat had ik niet. Het was alleen, het was eigenlijk, en dat komt denk ik ook door corona, er was niet na de koers, gewoon na de Giro, dat er een ploegleider even een arm om zijn schouders heen slaat. Zegt van, het was lastig dit. We hebben keuzes gemaakt, maar je bent wel gewoon derde geworden. Klasse, goed gedaan, weet je wel. Dus volgens mij ook, want ik deed het interview met Tankink. En die heeft volgens mij bij Thuiskomt, heeft die nog een feestje voor hem georganiseerd, weet je wel. En dat is misschien dat menselijke waar ik een beetje naar op zoek ben. Maar goed, dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Ik was gewoon nieuwsgierig. Ja. Dit is zo'n lastige episode uit de recente Nederlandse wielergeschiedenis. Ja. Dat elke keer als ik iemand spreek erover, dan wil ik toch even weten van, goh, kijk jij er nou tegenaan?
Ja.
Maar ik snap heel goed.
Ooit gaat hier een long read van jou uitvoeren.
Ja, zeker. Ja. Maar goed, laten we verder gaan.
Ja, het lijkt me sowieso nog één ding dan daarover. Lijkt me wel, kan het ook frustrerend zijn dat jij dan thuis zit. Je hebt het voorwerk gedaan. Je analyseert dan nog die data van jouw pupillen. Noemen we nu het een beetje geinend natuurlijk. Maar, en dat je het dan uit handen geeft.
Ja, dus qua tactisch op zich niet eens. Maar het is meer gewoon dat je weet gewoon dat in een wedstrijd kan er zoveel dingen gebeuren. En dat is als trainer zijnde gewoon lastig. Als je dan een renner supergoed hebt voorbereid, je weet gewoon, hij gaat gewoon mee kunnen doen om de prijzen. Maar er kan er gewoon altijd iets gebeuren.
Ja.
Dat is denk ik lastiger om mee om te gaan dan. Ja, kijk, uiteindelijk. Kijk, bij Ineos, ik heb heel veel contact ook met de ploegleiders die naar de wedstrijden gaan. Dus daar ben ik zit er nu wel iets dichter op het proces. Dus ik heb nu nooit verbaasd ben over wat de tactiek of wat dan ook gaat zijn. Dus dat is gevoel is sowieso misschien wel iets minder. En sowieso, in het algemeen, ik heb niet veel situaties waar ik terugdenk dat ik echt compleet oneens was met de tactiek van de ploegleiders of zo. Maar het lastigste is dat je een renner, je bereidt een renner helemaal voor, je steekt daar heel veel energie in en dan gaat bijvoorbeeld iets mis of ze vallen of wat dan ook. Ik denk dat het lastigste is om mee om te gaan.
Ja.
Ik kan wel een aantal voorbeelden aan denken. Vooral in de Giro eigenlijk heel veel problemen altijd gehad. Ik was ook trainer van Romain Bardet in de Giro van 2022. Die toen heel goed was.
Ja.
En de voorbereiding was toen ook super gegaan. En die viel toen in één keer uit met maagklachten.
Ja.
Die is gewoon uit moeten stappen. Die kon gewoon niet meer eten. Dus dat
Maar ja, die kon daar volgens mij meedoen voor de winst.
Ja, ja, hij stond in ieder geval supergoed voor. Ja. En hij was toen echt, ja, misschien wel in de vorm van zijn leven. En dat is er toen niet uitgekomen. En ja, het meest recente voorbeeld is Theo natuurlijk, vorig jaar.
Ja, opgevallen. Ja.
Waar ik ook gewoon, ja, ik had het graag willen zien, zeg maar, hoe die nog de laatste weken zou gaan.
Ja,
en want die valt dan ook uit.
Ja, want je maakt de overstap naar Ineos.
Ja, ja. Laten we even daar, zo meteen, ja, inderdaad even over Theo hebben. Want die heb je, ja, in ieder geval nog vorig jaar begeleid. Hoe ben je daar terechtgekomen? Dus denk ik, het moment dat je instapt, wel het summum van...
Ja, kijk, uiteindelijk heb ik 3 jaar bij Sunweb of DSM gezeten. En dan, het is altijd wel zo binnen de wielerwereld dat je in contact staat met andere ploegen en soms eens praat over hoe het er daaraan toe gaat. En uiteindelijk is het gewoon zo gekomen dat, ja, ik ook met Ineos in gesprek kwam. Ik kon ook wel al wat mensen die daar werkten, bijvoorbeeld Steve Cummings, heb ik altijd heel goed contact mee gehad. Dus dat is ook iemand die mij uiteindelijk heeft aangedragen, ook bij de ploeg. Ja, en dan kwam ik in contact met Ineos. Die waren op zoek naar een trainer. Ik had 3 jaar bij, ja, Sunweb DSM gezeten. En ik was ook wel, ja, klaar voor een stapje omhoog. Wat het zeker wel gevoeld heeft, hè, naar Ineos. En ja, de gesprekken waren eigenlijk meteen goed. En ja, toen was ik blij om daarmee in zee te gaan, ja.
Ja, en toen kwam je dus met eigenlijk de derde hond in het kegelspel. Toen kwam je met Gegen Hart te werken.
Ja.
Jij hoort van, oké, dit wordt mijn poulain, mijn pupil. Is dan het eerste wat jullie tegen elkaar zeggen? Goh, die Giro. Wat flik je me nou?
Daar hebben we het uiteindelijk wel vrij snel over gehad, ja. Ja. Het is gewoon wel grappig dat als je... Ja, dat je eigenlijk het hele podium van een grote ronde in keek.
Ja. Ja, ja,
en dat,
ja,
het, ja, toen was het Jai en Wilco tegen Theo. En nu zit ik in één keer met Theo aan, ja, een kop koffie, zeg maar. Dus dat was wel grappig om het over te hebben. Ja.
En wat heb je toen gedaan? Want eigenlijk na die Giro heeft hij geen deuk meer in een pakje boter gereden. En vorig jaar was hij er ineens weer. Eigenlijk vanaf die eerste koersjes in Spanje. Toen kreeg hij ergens nog een tijdstrafje of zo. Maar toen was hij echt al knettergoed. Wat heb je gedaan? Ja,
ja, ik denk uiteindelijk is het een beetje een samenloop van omstandigheden geweest. Dat... Ja, ik denk dat we zijn vanaf het begin dat we begonnen met samen te werken, ging het gewoon, ja, we konden het gewoon goed met elkaar vinden. Ik denk dat we qua persoonlijkheid ook wel een match waren. Mijn manier van werken als trainer paste heel goed bij wat hij fijn vond. Hij had heel erg van, ja, vooruitkijken en gestructureerd werken en weten waar die gaat zijn op welk moment. En dus gewoon met heel veel structuur. En zo, ja, heb ik altijd gewerkt. Dus ik denk dat dat matchte heel goed. Dat heeft hem, ja, heel veel rust gegeven. En toen hebben we eigenlijk, ja, we hebben gewoon een hele goede winter gedraaid. Toen zijn we 3 weken op hoogte geweest in januari. Waar ik echt met hem samen, ja, heel, heel dicht samen heb kunnen werken. En ja, geen tegenslagen gehad. Dat is ook een groot ding. Hij heeft best wel veel pech gehad in de jaren daarvoor. Hij had natuurlijk de Giro gewonnen. Dan kreeg hij een groot contract. En daarnaast wil je heel graag bewijzen. En als je dan tegen tegenslagen aanloopt, dan wil je denk ik gewoon soms te snel weer terug. En hij moest soms gewoon een beetje afgeremd worden. Hij wou zo graag laten zien dat hij die grote ronde winnaar is. Dat hij soms misschien... Ja, hij werd niet genoeg afgeremd, denk ik. En ik denk met de structuur en de rust die hij toen gevonden heeft, en ja, de match in persoonlijkheden, ik denk dat dat, ja, dat zorgde gewoon voor dat echt...
Heeft hij eerder dan te hard getraind of zo?
Ja, hij is best wel veel ziek geweest in die 2 jaar daarvoor. En valpartijen gehad en dan... proberen na valpartij of ziekte gewoon te snel weer terug te komen. En ja, het is ook vaak gewoon lastig als je ziek wordt in het seizoen en je moet dan toch weer snel een koers rijden. Dan begin je achter de feiten aan te lopen. Dus het is ook niet zo dat, ja, ik een of andere magische training nou met hem gedaan heb. Het is denk ik gewoon een samenloop van omstandigheden geweest waarom het zo goed ging.
Gewoon rust, reinheid en regelmaat. Ja, net zoals bij mijn kinderen.
Ja, ja, maar zo is het uiteindelijk wel. De structuur heeft hem toen heel veel rust gegeven en... Ja. Ja, hij wil heel graag. Hij weet ook heel veel. Hij is heel slim, weet van alles over training. Hij heeft heel veel eigen ideeën. Ja, en ik denk dat ik hem gewoon beter kon sturen om het ding in perspectief te plaatsen en met een goede structuur. En het helpt natuurlijk ook als je de eerste koers meteen heel goed bent.
Ja.
Ja, dan is het vaak een sneeuwbaleffect. Ja. Dat je dan vertrouwen hebt en rust hebt.
Je deed net al een tipje van de sluier of zijn waardes tijdens die Giro. Die waren echt heel goed.
Ja, die waren heel goed, ja. Ik kan me 1 etappe herinneren. Die finished in Piancovallo. En toen reed Sunweb op kop. Dat was echt een treintje vanaf de voet. Een volle bak naar boven. En toen, volgens mij, won Theo ook die etappe. En toen was Jai, denk ik, 2e en Wilco 3e of andersom. Ja, en als je kijkt naar de waardes op die dag, ja, dat was wel, ja, was wel uitzonderlijk
hoog. En even mijn begrip, die waardes kon je inzien toen je bij Ineos ging werken?
Nee, die waardes kon ik natuurlijk al inzien van Gio en Wilco toen.
Ja, dat is een beetje.
Maar ik heb het nu over dus afgelopen Giro, dus voordat hij viel. Want afgelopen jaar heb je met hem gewerkt.
Ja, afgelopen jaar. Ja,
en toen ging je dus naar die Giro als de grote uitdager, onder andere van Roglic. Ja. Hij viel uiteindelijk uit met een heel taaie bovenbeenbreuk, geloof ik.
Ja.
Maar tot dan toe leek hij, mijns inziens, de sterkste weg op.
Ja, dat is. Kijk, in de derde week van een grote ronde kan heel veel gebeuren. Ja. Zoals we bij Wilco toen zagen bijvoorbeeld. En dat is altijd gewoon het geval geweest. Maar het zag er wel heel goed uit. Er waren dan daarvoor etappes geweest waarbij er beklimmingen waren, waarbij alles serieus werd uitgedund. En toen was het wel duidelijk dat hij dan niet op zijn limiet zat. En ja, dat was ook wel de feedback die hij gaf. Dat hij voor zijn gevoel nog nooit echt helemaal volle bak was hoeven te gaan buiten de tijdritten natuurlijk. Ja. En ik denk de tijdritten waren ook een hele duidelijke indicatie dat hij echt heel goed was. Want hij was in één keer bij de beste tijdrijders en dat is hij eigenlijk nooit geweest. Dus ja, er waren wel indicaties dat hij er echt supergoed voor stond. Dus ik was toen ook zelf in de Giro.
Ja.
Dus die dag dat hij uitviel, ik weet nog dat ik in de Recon car zat. Dus dan ga je voor het peloton uit en probeer je of er dingen te zien zijn aan het parcours, zeg maar. En toen hoorden we dat Theo gevallen was en toen zagen we de beelden. En toen eerst dan zag het er best wel onschuldig uit.
Helemaal niet van, heel hard of zo.
Ja, het zou wel meevallen, maar toen zag ik hem een beetje raar liggen en toen bleef hij ook liggen. Ja. En toen dacht ik van, oh ja, dat was wel.
Daar gaan we weer.
Wel echt een dieptepunt, ja.
Ja.
Goh, dat was heel lastig, ja.
Hij is geopereerd inmiddels en naar een andere ploeg, Little Trek.
Ja.
Doet dat pijn?
Ja, kijk, het is natuurlijk jammer als je zo fijn met iemand hebt samengewerkt en het ging gewoon supergoed. Ja, dat je daar niet mee door kan gaan. Maar het is wel, denk ik, een realiteit die je vroeg moet beseffen als je een trainer in de wieltour bent. Want dat is, ja, je hebt met alle renners in principe, of dat is mijn gevoel, heb ik altijd een hele goede band als ik daarmee samenwerk. Maar ja, dat is.
Het is ook tijdelijk.
Ja, het is wel tijdelijk, ja. Ik heb, als je nu al terugdenkt met hoeveel renners ik nu heb samengewerkt in de laatste jaren, ja, er zijn er heel veel waar ik de trainer niet meer van ben.
En, ja.
Het hoort er gewoon een beetje bij. Ja, het is natuurlijk wel jammer, maar.
Weet je waarom die wegging?
Ja, ik weet niet de precieze redenen. Nee.
Het is een Brit bij Ineos. Hij was weer op niveau.
Ja.
Ja, laat wel wezen. Er is ook wel ruimte, denk ik, nog bij Ineos voor een mooie klassementsrenner. Ik vond het een opvallende transfer.
Ja, ik denk dat het. Kijk, er zitten natuurlijk altijd verschillende redenen aan. Financiële redenen en persoonlijke redenen. Maar ja, ik denk, hij heeft heel lang bij Ineos gezeten. En ik denk dat het voor zijn gevoel nou ook gewoon een keer was van, ja, dit is de kans op deze leeftijd om nog een keer iets anders te proberen. Ja. En hij werd gewoon heel enthousiast van de gesprekken daar. Hij kon een mooi lange termijn contract tekenen en daar is hij toen voor gegaan.
Ja, dus, iemand anders die je al lang onder je hoede hebt bij DSM en nu bij Ineos, Arendsman. Hoe gaat het met hem?
Ja, wel goed. Hij is het seizoen goed begonnen in Algarve vorige week.
Vijfde,
ja. Hij heeft nog een klein valpartijtje gehad waarbij hij wat last had in de tijdrit. Dus dat was wel jammer. Anders had hij nog wel misschien nog wel iets dichter tegen het podium aan kunnen zitten. Maar ja, over het algemeen is het altijd lekker als je het seizoen zo kan beginnen natuurlijk. Dan is het een bevestiging dat de trainingsarbeid heeft geloond. En het geeft hem ook wel vertrouwen. En ja, hij is het seizoen goed begonnen. Dus
ik heb hem gesproken een paar jaar geleden, nog echt als broekie. Lijkt me een heerlijke jongen om mee te werken als trainer.
Ja, dus sowieso iemand die. Ja, je maakt gewoon de planning en hij voert gewoon alles perfect uit. Zeg maar. Dat is gewoon. Dus ja, dat is zeker zo. En het is. Ja, ik werk nu al 5 jaar, denk ik, met hem samen. Wat best wel uniek is eigenlijk. Want ja, zoals ik net al zei, eigenlijk moet je eraan wennen dat je voor een korte tijd met een renner samenwerkt. Maar met hem werk ik al heel lang samen. En ja, hij is ook in die jaren wel heel veel gegroeid. En er zit misschien soms ook wel een beetje een gevaar in als je gewoon alles maar precies afwerkt wat erop staat. Want soms zijn er misschien dagen dat hij misschien net iets te vermoeid is om die training uit te voeren.
Dat hij toch doet.
En dan is het. En dat is waar we wel samen heel veel aan gewerkt hebben. En maar ja, het is zeker een toprenner om mee samen te werken. Dus,
moet hij meer gaan voelen?
Ja,
in plaats van echt die.
Dat is
het machinale.
Ja, ik denk, en dat is niet alleen in zijn geval. Ik denk dat met heel veel jonge renners nu een beetje het geval is. Omdat ze al van zo'n jonge leeftijd trainen ze met vermogensmeters, met hartslagmeters. Ze trainen op een hele wetenschappelijke manier. En ja, als je tegen een jonge renner zou zeggen van ja, je moet deze tijdrit zonder vermogen doen, dan schieten ze allemaal helemaal in paniek.
Ja.
Terwijl als bij Geraint Thomas een vermogensmeter het niet doet, ja, dan denkt hij van oké, dan niet. En dan, en dan, ja, dan gaat hij nog altijd een goede tijdrit neerzetten. Ja. Dus het is sowieso wel een beetje bij jongere renners, en dat is ook bij Time in het geval, dat ze worden allemaal zo afhankelijk van bevestiging door een cijfer,
ja,
dat ze bijna geen antwoord kunnen geven van
hoe ze zich daadwerkelijk voelen.
Als je vraagt van ja, hoe voel je, dan is het, ja, moet ik even kijken. En dan kijken ze
op even hoe ik geslapen heb op mijn sporthorloge.
Zeg je ook wel eens tegen die gasten van joh, vandaag lekker 4 uur training, neem de mooiste route en laat de vermogensmeter uit en ga gewoon lekker even lekker fietsen.
Ja, en ook dat zijn elementen die ik zou willen laten terugkomen, maar ook gewoon efforts of blokken doen op gevoel zonder dat je naar vermogen of hartslag kijkt.
Ja, ja. Want uiteindelijk dus je inschat, ik ga op 80% dit stukje
precies
rijden.
Ja. En dat hebben we met Tijmen ook heel veel gedaan, ook in de laatste jaren. En ik denk in het algemeen geloof ik daar wel heel erg in. Want ook als jij in een grote ronde bent in de derde week, het kan of heel warm zijn, of je bent op hoogte, of ja, je bent vermoeid. Er zitten zoveel andere factoren aan waarbij jij misschien niet dat vermogen kan halen. Dus je moet dat ook op gevoel pacen uiteindelijk. Dus je moet dat wel gewoon genoeg laten terugkomen in je trainingsvoorschrijving ook.
Ja. Wat zie je in hem qua potentie?
Ja, ik denk dat hij heeft gewoon heel veel potentie. Soms vergeet ik zelf ook wel dat hij eigenlijk nog heel jong is. Hij is 24. Natuurlijk is nu een beetje de trend dat 20 jaar al bijna oud is in het profielrennen.
Ja.
Maar ja, hij heeft eigenlijk nog zoveel jaren voor zich. En hij is al 2 keer 6e geweest nu in een grote ronde op 24-jarige leeftijd. Wat gewoon heel goed is. En hij heeft gewoon een hele gestage groei. Ja, en ik heb er wel echt geloof in dat hij potentie heeft om een hele goede klassementsrenner te worden.
Kan hij een podium halen in een grote ronde?
Ik denk dat hij het podium kan halen in een grote ronde, ja.
Okay.
Ja.
Wat is zijn valkuil? Dat gevoel?
Ja, dat
los durven laten?
Ik denk, het is lastig wat zijn valkuil is. Ik denk, uiteindelijk, hij kan soms wel eens, ja, hij kan extreem teleurgesteld worden. En dat kan wel eens energie aan hem, kan wel energie van hem vreten, zeg maar.
In zichzelf? Of?
Ja, of in de situatie. Of ik weet, vorig jaar waren er nog wel eens, vorig jaar was best wel een lastig jaar, waar er heel veel dingen gebeurden. Ik kwam nu bij de ploeg en had een verhuizing naar Andorra. En hij is zo ziek geweest voor een bepaalde wedstrijd. En dan je gaat gewoon momenten hebben dat ja, je gewoon niet de prestatie kan halen die je zelf had gewild, door wat voor factoren dan ook. Maar dan is het de kunst om dat zo snel mogelijk in perspectief te plaatsen en dan gewoon rustig te blijven. En ja, daar is hij sowieso enorm in gegroeid, als ik vergelijk met de eerste jaren bij DSM, zeg maar. En daar is hij nu gewoon al heel goed in. En ja, maar dat is uiteindelijk wel een kwaliteit die je moet hebben, gewoon als grote ronde. Want ook in een grote
flexibiliteit.
Ja, ook in een grote ronde, er gebeurt zoveel. Ja. Je kan in de eerste week kan je vallen of je kunt tijd verliezen, maar je moet altijd kalm blijven en gewoon blijven ontwikkelen, zeg maar. En ik denk dat Geraint Thomas daar het perfecte voorbeeld van is.
Ja. Die, ja.
Hij moet een paar keer met Thomas de kroeg in.
Ja, maar ook gewoon, ik denk dat je sowieso even heel veel met Thomas ook opgetrokken in het trainingskamp afgelopen jaar. En ik denk dat gewoon ook super goed voor hem is, want ja, Thomas is het perfecte voorbeeld. Dat ja, kan bij met hem op trainingskamp geweest en kan een bepaalde specifieke sessie kan opstaan en het gaat compleet mis. Hij haalt zijn vermogens niet en wat dan ook. En hij staat gewoon heel rustig daarna en zegt van oké, tomorrow is another day. Terwijl als er bij een andere renner zou gebeuren, bij een jongere renner, en haalt zijn vermogens niet, ja, dan is de
klein.
Ja, precies.
Weet Thomas echt niet welke volgende etappe op het programma staat in de grote ronde? Want dat zegt hij dan in zijn podcast. En denk ik, dat kan bijna niet, hoor.
Nee, ja, uiteindelijk is hij toch. Ja, kijk, hij heeft natuurlijk een beetje het imago dat hij er niet veel om geeft of wat dan ook. Of dat hij is super relaxed. Ik heb denk ik nog nooit iemand gezien die zo relaxed is. Zelf in de Giro afgelopen jaar, de laatste week, was hij super relaxed gewoon nog. Maar hij is wel ook gewoon echt met de details bezig, hoor. En hij stelt dan vragen ook op trainingskamp of in de wedstrijden, dat je wel gewoon echt door hebt dat.
Dat vroeg me af. Want bij Arendsman lijkt me heerlijk om te trainen. Thomas lijkt me ook fantastisch om te trainen, maar het lijkt me ook lastiger.
Om Thomas te trainen?
Ja, nou ja, ja, om, hè, om. Hij is natuurlijk super eigen gereid. Dus hè, ik neem aan, jij spreekt hem dan op trainingskamp. En je zal vast ook wel je tips en je tricks hebben.
Ja.
Maar daar luistert hij naar, daar vraagt hij ook naar. Dat is. Ja, dat is niet in.
Nee, hij is nog altijd gewoon heel open om nieuwe dingen te proberen. En ook wat trainingsmethodiek heeft. Ik train hem dan zelf niet. Maar ik weet ook dat hij... Hij heeft altijd met Tim Kersen gewerkt. Die wat zeg maar de grote man was bij... wat performance gedeelte betreft bij Sky toen. Daar heeft hij altijd mee gewerkt. En die had een bepaalde methodiek. Daar zat dan ook een bepaalde strategie. Wat voeding. En ze deden heel veel laag koolhydraat inname. En whatever. Maar de ploeg werkt nu heel anders ten opzichte van toen. En hij is daar wel helemaal open in geweest om daar helemaal in mee te gaan. En hij heeft natuurlijk de Tour gewonnen met een bepaalde strategie. En ja, hij is dan later nog derde geworden in de Tour, waarbij hij ja, eigenlijk zijn beste waardes ooit haalde. Mm. Dus hij is wel nog altijd open voor innovaties en om dingen anders aan te pakken.
Zelfs een krachthonk te vinden.
Krachthonk doet hij niet. Nee, ja. Maar bijvoorbeeld, hij was nog nooit in januari in Tenerife geweest. En hij is nu er in januari gewoon in Tenerife geweest. Ja. Ja. Dus,
misschien nog even naar de jonkies vragen van Ineos, of niet?
Ja, dat sowieso. Maar misschien is dit ook wel een mooi moment als we het dan toch hebben over die verandering bij Ineos. Hè? Hij won de Tour met name nou ja, als renner van Sky op zijn manier. Nu is het anders. Jij hebt volgens mij vrij veel technische vragen nog, toch?
Oh ja, zeker.
Over, ja, dus van hoe is die verandering geweest?
Ja, kijk, dat is lastig voor mij natuurlijk om te zeggen. Dit is mijn tweede jaar bij de ploeg. Dus ja, ik heb de hele Sky-periode niet van heel dichtbij meegemaakt. Dus hoe het nu echt veranderd is ten opzichte van... Ja, toen is...
Maar misschien toen je begon bij DSM en nu? Er zullen vast een hele hoop dingen zijn geweest die toen een echte keiharde waarheid waren. En nu gewoon waar je denkt, nou, dat gebruiken we helemaal niet meer.
Ja, ik denk een van de dingen wat ik zei, wat toen in Team Sky tijd wel gebruikt werd door Team Sky en ook de andere ploegen, is toch wel relatief laag in koolhydraatinname zitten. En ja, een low-carb dieet. En daar...
Soms ook nuchter trainen nog in jouw tijd ook, of niet?
Ja,
was dat net ervoor geweest? Dat...
Volgens mij, DSM was net daarvoor was wel iets actiever bezig met nog nuchter training. Ja. Maar dat was toen in die tijd waarbij nuchter trainen en laag carb. En ik weet dat toen heel veel ploegen daarmee geëxperimenteerd hebben. Er is niet dat compleet onwaar is. Want er zitten nog altijd wel facetten aan die wij ook nog wel doen. Maar het werd toen gewoon echt in het extreme gebruikt. En ik denk dat daar ook wel een aantal renners echt hele seizoenen mee verloren hebben. En dat... Ja, werd toen heel veel toegepast en dat wordt nu gewoon eigenlijk helemaal niet meer toegepast. Ja. Nu is het echt focus op heel hoog fuelen, vooral op de fiets, zeg maar. Heel veel koolhydraat inname en gewoon echt zorgen dat je genoeg brandstof hebt voor je motor voor de harde trainingen.
Ja, ja, dat nuchter trainen, daar kunnen we Bram Tank nog wel een keertje over spreken. Dat was dat dramatische jaar, dat toen deden ze dat daar bij Lotto NL Jumbo, volgens mij heel veel.
En dat was toen heel veel ploegen die wat dat toen toepasten en... Maar zo gaat het eigenlijk altijd wel een beetje. Dan is er een soort van nieuw idee. Dat wordt dan in het extreme toegepast. Ja. En dan leren mensen ervan dat het extreme niet ideaal is. En dan, nu nemen we gewoon de positieve aspecten daarvan. Dus we hebben wel eens trainingen dat we lager in koolhydraatinname zitten. Maar we gaan nooit meer tot het extreme. Nee. Dus, en zo gaat het altijd met de bepaalde hypes. Ja.
Ik had, ik dacht als ik nu kijk naar hoe trainen zich geëvalueerd heeft. Het lijkt alsof er nu soms renners gelijk van hoogte komen in een wedstrijd. En gewoon goed zijn. En vroeger kon dat niet echt. Dus dan moest je eerst weer wat racehardheid opdoen. Is dat een evolutie die dus door een bepaalde manier van trainen dat nu kan?
Ja, dat is wel een duidelijke verandering. Ik denk, nu sowieso, je hebt niet... Het concept voorbereidingskoers is een stuk... dat is er niet meer echt.
Nee, ze dalen af vanaf Tenerife en
meteen, je ziet het met Jumbo bijvoorbeeld. Die komen met alle renners van Tenerife bijna af. En zijn meteen op niveau een openingsweekend. Er zijn nog altijd wel voorbereidingskoers. Of dat de renners bijvoorbeeld de Dauphiné doen voor de Tour ter voorbereiding. Maar het is nu wel een systeem geworden waarbij renners... trainen om te presteren en niet meer koersen om te presteren. Dus niet dat ze de koersen gebruiken om beter te worden. En vroeger waren ook bijvoorbeeld die voorbereidingswedstrijden zoals Valencia of wat dan ook, die waren dan ook een stuk, werden wat rustiger aangepakt. En nu is het gewoon 100 kilometer van een meter wordt er weer aangevallen. Dus de koersen zijn ook gewoon een stuk intensiever nu. Vergeleken met hoe de tijd terug was. Dus toen kon je een wat rustigere koers nog als voorbereidingskoers zien. En nu is het gewoon echt, het is veel meer trainingskampen doen om in topvorm te komen. En de aantal wedstrijddagen dat de renners doen, die nemen ook gewoon af ten opzichte van hoe het hiervoor was.
Ja, dus het is echt, trainen heeft eigenlijk het koersen ingehaald.
In principe wel, ja. Ja. En je ziet nu gewoon veel meer gestructureerde teamkampen, hoogtestages en dan een wedstrijdblok, dan weer een decompressie en dan gaat weer een hoogtestage.
Is dat ook iets wat jij ziet in jouw cijfers die je verzamelt?
In vergelijking met het verleden bedoel je? Of?
Ja.
Ja, wat je vooral ziet in de cijfers, wat heel duidelijk is dat de wedstrijden gewoon echt intensiever worden. Als ik bijvoorbeeld, ik kan me nog Valencia afgelopen jaar herinneren, waar dan Theo een etappe won. Ja, dat was ook gewoon echt volle bak koers elke dag. En als je het dan vergelijkt met de Valencia van een paar jaar geleden, dat was echt wel een stuk rustiger aangepakt. Dus de demands van de wedstrijden zijn gewoon een stuk hoger. En daar moet je dus ook rekening mee houden. Dus als je heel veel van die koersdagen doet, ja, op een gegeven moment gaat je vorm gewoon wel een keer dippen, zeg maar. Dus je moet er gewoon iets voorzichtiger mee omspringen. En ja, ook met die hoogtestages, daar zit een bepaald profijt aan dat je houdt voor een bepaalde tijd na een hoogtestage. Maar je moet er dus wel goed...
Hoe lang is dat?
Ja, het verschilt een beetje, want je kunt ook ervoor zorgen dat als je terugkomt van hoogte, dat je het probeert te onderhouden met het gebruik van een hoogtetent bijvoorbeeld. Maar over het algemeen, ja, er zijn wat, in een wetenschap, bij wetenschap is het nog niet super duidelijk aangetoond wat nou echt het ideale window is om te presteren naar hoogte. Maar wat over het algemeen wordt aangehouden is dat je een 3 weken hoogteblok doet. Dan bij terugkomst ideaal meteen een wedstrijd, omdat je normaal in die eerste week eigenlijk wel een goede respons ziet, waarbij renners zich heel goed voelen. Dan heb je een window wat mogelijk een bad window kan zijn, waarbij renners zich misschien iets instabieler voelen, waarbij je eigenlijk weer aan het passen bent aan een zeeniveau. En zodra je daar doorheen bent, dan heb je normaal een langer positief...
Dus of gelijk, of even uitzitten en dan?
Ja, dus wat heel vaak gedaan wordt, is dat je 3 weken hoogte doet, dan een voorbereidingskoers, en dan of je probeert het nog te onderhouden met nog een hoogteprikkel, of je gaat daarna naar de grote ronde bijvoorbeeld.
Ja. En ik vroeg net al even naar je laptop. Ik was benieuwd, wie is eigenaar van al die data? Blijft dat bij een ploeg? Als er een transfer is, mag je dan ook, zodra de deal gesloten is, krijg je die gegevens of wordt dat meegenomen aan de onderhandeltafel? Ja, het goud van het wielrennen.
Ja, het verschilt ook wel een beetje per ploeg hoe daarmee wordt omgegaan eigenlijk. Want ik weet bij DSM werd hoe de training werd voorgeschreven. Dat was een logboek gemaakt door DSM zelf. Daar kan je dan als andere ploeg, heb je daar geen inzicht in. Maar er zijn ook genoeg ploegen die de training bijvoorbeeld op Training Peaks voorschrijven, mm-hmm. Wat jullie vast wel kennen.
Ja.
Ja, en dat blijft er vaak gewoon in staan, zeg maar. Dus dan kun je wel gewoon zien wat ze in het verleden getraind hebben.
Ja.
Zover ik weet zijn de renners nog altijd eigenaar van hun eigen data. Dus als zij naar een nieuwe ploeg gaan, dan mogen ze die data gewoon meenemen en laten zien. Dus daardoor zie je inderdaad wel wat ze in het verleden getraind hebben.
Nee, jij krijgt ook data door.
Van andere renners bedoel je?
Nee, jij zat eerst bij DSM.
Ja.
En dan heb je heel veel data.
Ja.
Dan ga je naar Ineos. Neem je die data dan mee? Of zegt DSM, nou, ho, 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 Dayo, hier met die data.
Ja, kijk, je hebt gewoon de inzichten, die neem je natuurlijk mee. Maar je kunt niet alle data die van alle renners van de ploeg opgeslagen staan, die kun je niet allemaal meenemen. Dat is zeker niet de bedoeling, nee.
Ja.
Maar je gaat dus naar een nieuwe ploeg toe. En daar ga je met nieuwe renners werken. Ja, je hebt wel de trainingshistorie van die renners waarmee je gaat werken.
Ja.
Dus ja, je gaat...
Heb je daar wel eens iets in gezien waarvan je soort van hoofdschuddend achter je laptop zat van, jeetje, hebben ze dat zo aangepakt met deze renner?
Ik heb wel eens... Het zijn vooral renners als ze bijvoorbeeld van de junioren afkomen of die misschien bij iets mindere ploegen hebben gezeten hiervoor, dat je soms wel eens vragen stelt bij dat ze of heel veel gedaan hebben of heel weinig gedaan hebben of... Ja, bepaalde trainingen waarbij je wel vragen bij hebt, zeg maar. Maar ik moet wel zeggen, als je renners hebt die overkomen van de betere ploegen, dan zie je dan in principe niet. En dan kom je er ook wel achter dat er ook geen super grote verschillen zitten tussen hoe de grote ploegen het aanpakken. Het is niet dat Jumbo nou een of andere magische trainingsformule heeft. Of UAE een magische formule heeft. Uiteindelijk merk je wel dat heel veel ploegen het op dezelfde manier doen. Maar ja, het gaat erom... Ja, hoe het allemaal samen valt binnen een ploeg.
Ja.
De marginal gains.
Ja,
ik kom dat misschien ook. Ik zag in ResearchGate bij de papers dat je ook een aantal met Mathieu Heijboer samen hebt geschreven.
Ja.
Komt dat dan ook omdat je dus toch vanuit dat wetenschappelijke met die achtergrond dat gewoon wil uitwisselen en daar dan vervolgens weer waarschijnlijk je eigen interpretatie aan geeft. Maar daar zit toch een soort kennisoverdracht tussen jullie en waarschijnlijk ook nog andere ploegen die bewegingswetenschappers hebben.
Ja, ik heb sowieso, voor mijn PhD heb ik toen meer met Mathieu samengewerkt, toen er nog team Lotto NL Jumbo was volgens mij. Dus toen heb ik wel veel onderzoek met Mathieu samen gedaan. En wat dat betreft zijn veel wielerploegen ook wel open wat kennisdeling betreft. Ik denk wat vooral denk wat het meest beschermd wordt, is uiteindelijk de specifieke trainingsvoorschrijving of trainingssessies. Maar ja, daar is ook al aardig wat onderzoek gepubliceerd over trainingskarakteristieken of de demands van wedstrijden. En kijk, uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde data. Want alle renners zitten in dezelfde koersen. Dus we kunnen het allemaal op een bepaalde manier analyseren. Maar het zijn vooral de specifieke trainingen die je dan niet per se gaat delen met de concurrentie.
Nee, nee.
Visma, Lease Bike werd al genoemd. Zijn zij jullie voorbij gestreefd? Ik had het in mijn intro erover. De jager en de prooi. Voor mij voelt het wel zo.
Ja, nee, ik denk dat ook wel... Als je daar nee op zou zeggen, dan heb je niet veel koersen gekeken, denk ik. het is denk ik gewoon duidelijk dat we wel als ploeg van het hoogste schavotje zijn gestoten, ja. En ik denk ook met momenten dat UAE ook nog beter is, vooral door Pogacar natuurlijk. Ja. Het is duidelijk dat er nu ploegen zijn die beter zijn. En ik denk dat we dat als ploeg gewoon ook heel duidelijk realiseren. En dat is ook waar we heel veel gesprekken over hebben. Kijk, de ploeg is heel lang super dominant geweest. Echt de meest dominante ploeg
we
in de grote
rondes. We dachten dat er nooit meer iets anders zou komen.
Ja, precies. En ja, dat weet de ploeg ook. Ze zijn heel dominant geweest. En het is natuurlijk wel een verschil. En het is ook vaak de vergelijking met het verleden. Dat je dan echt denkt van, oh ja, we liggen echt achter. Maar uiteindelijk hebben we nog altijd 36 koers gewonnen vorig jaar. En op een haar naar de Giro gewonnen. Nog podium in Sanremo in Luik. Carlos vijfde in de Tour. Dus er zijn nog altijd wel dingen die goed zijn. Maar het is zeker niet zo goed meer als dat het was. En ja, het is nu gewoon het doel om daar weer terug te komen. Ja, ik denk, het is weer gewoon een combinatie van factoren. Ik denk, één grote factor die wel een rol heeft gespeeld is natuurlijk de heftige val van Egan Bernal. Ik denk nu anderhalf jaar geleden. Kijk, dat was wel de toekomst van de ploeg. Kijk, ze hebben natuurlijk Wiggins gehad, ze hebben Froome gehad, ze hebben Thomas gehad. Maar ja, G-Wood ook. Die rijdt nog altijd podium gereden in de grote ronde afgelopen jaar. Maar wordt natuurlijk wel een dagje ouder. Ja. En Egan Bernal was wel echt de toekomst. Won op 21 of 22-jarige leeftijd de Tour. Dus ja, die had normaal gezien elk jaar gewoon meegedaan in de Tour. Ik kan niet zeggen of hij met Pogacar of Vingegaard had meegegaan, maar ja.
Het zag er goed uit.
Ja, het zag er heel goed uit. En als dat wegvalt, dat is natuurlijk wel een heel groot verlies.
Maar dan als je vervolgens ook nog kijkt naar wie er allemaal vertrokken zijn. Weet je wel, Adam Yates, Felipe Martinez, Carapaz. En als je dan ziet wat er terugkomt, ik snap het. Veel, met name jonge Britse talenten, maar ook Kegan Hart die dan ook vertrekt. Het zijn allemaal jongens die of podium hebben gegeven of een grote ronde hebben gewonnen. En uiteindelijk komt er, ik keek naar de transfers. Jullie grootste transfer is Tobias Vos. Mm-hmm. Goede renner, wereldkampioen geweest, tijdrijden. Zit zeker veel potentie
ook
in.
Ook jouw pupil.
Mm-hmm. Ja, maar gaat niet meedoen om het podium in een grote ronde.
Ja.
Dus ja, het voelt alsof met name die transfer window, alsof er niet echt iemand de leiding had.
Ja, kijk, ik ben natuurlijk zelf niet betrokken bij het aantrekken van nieuwe renners per se. Maar
snap ik.
En ja, het is inderdaad wel dat ik denk dat er andere ploegen zijn die betere transfers hebben gemaakt. En ik denk dat we sowieso ook wel, wat ik heb meegekregen, met een aantal goede renners ook bezig waren. Maar ja, uiteindelijk...
Evenepoel?
Nee, dat weet ik niet meer.
Maar, ik vraag gewoon.
We hadden het in de auto over. Hè? Zeg, want het lijkt toch wel alsof er is gewoon een grote slag gemist. Ja, wie zal dat geweest zijn?
Evenepoel, Roglic, die namen hingen boven de markt.
Ja. Maar het is ook gewoon eigenlijk... Ja, er zijn ook gewoon renners die meerdere opties hadden en dan uiteindelijk niet voor ons hebben gekozen. Om wat voor reden dan ook. En daar zitten ook gewoon, vaak financiële redenen aan. Ik weet dat... Ja, naar Ineos wordt altijd gekeken van dat is de rijkste ploeg van de wereld. En
zo kijk ik denk
in de praktijk, als je alle rennersalarissen onder elkaar zou zetten, dat Ineos niet bovenaan staat. Ik denk dat er ploegen zijn die erboven staan. Mm-hmm. Ook als je kijkt naar hoe breed de selectie van UAE of Visma Leasebike is, die rij je ook niet voor de helft van het salaris. Dus ik denk dat is gewoon een beetje de reputatie die de ploeg heeft. Dat gewoon welke renners ook willen dat ze daar gewoon extreme bedragen van neerleggen. Maar ja, het is eigenlijk ook gewoon een bedrijf dat gerund moet worden. En daar zit ook gewoon een budget aan. Dus ja, maar goed, uiteindelijk de realiteit is zeker dat qua transfers we waarschijnlijk iets meer focus hebben gehad op het aantrekken van jongere renners. Bijvoorbeeld Magnus Sheffield of Josh Darling, wat echt hele grote talenten zijn. En wat ook wel echt mooi is om mee te werken. Maar de realiteit is wel, die hadden geen... resultaten nu
noem je wel twee absolute toppers in spe natuurlijk. Darling, krankzinnig wat hij op een tijdrit fiets kan. Kan hij ook meer dan tijdrijden?
Ja, dat is. Ik denk dat het uiteindelijk wel mogelijk gaat zijn, ja. Ik denk vooral ook niet dat we hem daar te snel naartoe moeten duwen en hem gewoon zoveel mogelijk in de breedste zin van het koers proberen te leren. En ook dat hij gewoon de klassiekers gaat doen waar hij denk ik heel veel aanleg voor heeft. En dan uiteindelijk, stel, er zou een idee zijn om hem misschien een klassement te laten doen, dan, dan zou het wel iets zijn wat geprobeerd zou kunnen worden.
Beetje de Ganna-route.
Ja, Alice kan er natuurlijk nooit helemaal echt voor een klassement gaan. Nee,
dat hopen ze in Italië trouwens wel. Maar dat is denk ik een beetje ijdele hoop met hoe groot hij is. Maar zeg maar, echt van het tijdrijden die stap laten maken naar grote koersen winnen, hoeft niet per se een klassement te zijn hoor. Maar het is meer, je moet ook doen met wat je hebt aan talent. En ik snap Ineos, Brits, Darling, gigantisch talent natuurlijk.
Ja, zeker, ja.
En Sheffield, train jij hem of niet?
Sheffield training ik niet. Nee. Maar dat is ook gewoon een super groot talent. Ja. Ook weer nu in Algarve reden weer echt een super goede tijdrit. Ja. En dat is ook gewoon echt een jonge gast die echt heel veel potentie heeft. En kijk, dat is natuurlijk, we willen resultaten nu meteen altijd. Maar we hebben nu een paar jonge talenten. Die moeten we ook gewoon wat tijd geven om te ontwikkelen. En we weten niet wanneer we weer terug op het hoogste schavotje gaan staan. Maar dat is gewoon het uiteindelijke doel. En we moeten gewoon zorgen dat alle processen die we binnen de ploeg doen, zo goed mogelijk doen. En dat elke renner die binnenkomt bij ons, dat die verbetert. En als we dat goed hebben staan, dan als dan een van onze renners de stap maakt, zoals Carlos Rodriguez bijvoorbeeld, waar we heel veel geloof in hebben. Of als we een nieuwe renner zouden krijgen, dan dat we gewoon het systeem hebben staan en meteen mee te doen.
Wie heb jij nog meer onder je hoede?
Ja, dus
naast Arendsman?
Tijmen dan en Tobias Vos, zoals jullie net ook al zeiden. Connor Swift. Ik weet niet of jullie vorig jaar naar het podium gehaald bij WK Gravel ook. Ben Turner heb ik sinds kort. Kim Heidoek, die heb ik. Dat zijn nieuwe renners. En Leo Heter heb ik nog. Daar werk ik ook nog mee, ja.
Leuk, grote talent allemaal.
Is het een leuke tijd om bij Ineos te werken?
Ja, ik vind het heel leuk om bij de ploeg te zitten, zeker. En dat was sowieso misschien ook wel iets, want ik zat toen bij DSM en ik was toen in gesprek met Ineos. En je weet gewoon nooit hoe het dan, hoe
het echt gaat zijn
in de ploeg. En ik weet nog, toen ik naar Team Sky keek, heb ik altijd al naar de ploeg opgekeken. Maar ik had wel altijd een beetje het idee van, het is misschien een beetje een kille ploeg of zo. Of dat het gewoon echt super gefocust is en op de prestatie, maar dat het niet per se gezellig is of zoiets. Ja. Dat idee had ik een beetje, ook als ik ze op de koers zag. Maar dat is echt, het tegendeel is wel echt waar, moet ik zeggen. Het is echt een hele familiaire en een hele warme ploeg. En
wat ook een vraag van luisteraar Lars, of de Britse cultuur daar nog tot uiting komt en hoe dan?
Ja, dat vind ik eigenlijk wel meevallen, moet ik zeggen. Want het is zo'n internationaal gezelschap.
Maar je hebt wel spek op met je ontbijt vanmorgen.
Dat wel, maar dat is omdat ik 3 jaar in Engeland heb gewoond. En ik drink nog melk en mijn thee ook nog. Dus.
Jij bent helemaal goed geaard daar.
Bovendien, de Britse cultuur kan natuurlijk twee kanten op. De Geordie Shore of de Stiff Upper Lip. Er zit nog een hoofd natuurlijk.
Ja, precies.
Maar het is een leuke fijne ploeg om in te werken.
Ja, precies. Ja. Het is gewoon eigenlijk als ik naar een trainingskamp ga of naar een wedstrijd ga, dan is het gewoon, het voelt gewoon, het is echt een hele familiaire sfeer. En iedereen is gewoon aardig. En iedereen is gewoon wil hard werken en wil gewoon echt het beste. En dus echt een fijne ploeg om bij te zitten.
Ja. Zullen we nog wat luisteraars vragen?
Ja, let's do it.
Vraag van Jesse. Hoe kijk je naar hardlopende wielrenners? Je ziet het, voor mijn gevoel, ik volg heel veel jongens op Strava, mannen. Wel meer, ook in de periodes dat er niet gekoerst wordt.
Ja, het is wel sowieso een tendens dat het steeds meer wordt toegepast nu. En ik weet nog dat 10 jaar geleden was het echt not done. Dan moesten renners alleen maar fietsen en voor de rest niks.
Been omhoog, ja.
Maar er is wel gewoon wat bewijs gekomen in de laatste jaren dat de botdichtheid bij wielrenners wel relatief onderontwikkeld is. Doordat je heel weinig impact hebt op je gewrichten. En dat kan gewoon, zou theoretisch gezien op lange termijn wel een negatief effect kunnen hebben, zeg maar. Terwijl als je kunt voorstellen, als je rent, heb je relatief veel impact op je gewrichten en op je botten. Ja. En dat zorgt er gewoon voor dat je botten ook sterker blijven, simpel gezegd. En dat
you don't use it, you lose it.
Ja, dus dat is wel een argument geweest. En dus het fietsen, misschien nog als toevoeging, het fietsen heeft natuurlijk geen impact. En ook zijn ze vaak hun lichaam toch wel redelijk uit aan het mergelen en zijn ze relatief mager. Dus dat is ook een factor die misschien mee kan spelen dat je botdichtheid negatief beïnvloed wordt. Dus in reactie daarop wordt er nu wel positiever gekeken naar hardlopen bijvoorbeeld. Omdat dat daar wel een positieve impact op kan hebben. En uiteindelijk is het ook gewoon een duurinspanning. En ja, het kan gewoon een goede toevoeging zijn. Je moet er wel heel erg mee oppassen, want ik ken heel veel verhalen van renners die dan ook denken van ja, ik ga ook even beginnen met hardlopen na het off-season en dan in één keer 4 keer in de week gaan hardlopen en dan 2 weken later met een knieblessure zitten.
Ja. Oké, okay, okay. Heel herkenbaar.
Dat is echt heel, komt heel veel voor. Want ja, het probleem met een wielrenner is, die als hart- en longsysteem betreft, kan die 4 uur rennen als die wil. Maar als je mechanisch gezien dan nog niet klaar voor bent, dan...
Nee, je knieën kunnen die klappen gewoon niet opvangen.
Ja, precies. Ja.
Vraag van Jelte Brine. Wout van Aert blijft achter een hek hangen. God valt in een ravijn. God is Evenepoel. Bernal crasht op een vrachtwagen. Froome waait van een berg. De een herstelt, de ander niet. Wat maakt het verschil? Aard van de blessure, talent, begeleiding. Waar zit het hem in?
Ja, ik denk een combinatie sowieso. Aard van de blessure is wel... ja, dat gaat sowieso een grote rol spelen. De begeleiding terug na een grote blessure is ook wel heel belangrijk. Dat is iets waar ik heel veel met Theo over gesproken heb afgelopen jaar. Want die had natuurlijk ook een hele serieuze blessure. Ja. En die heeft ook meteen een operatie moeten hebben. En ja, ik denk het lastige is met wielrennen is dat je, en dat komt weer terug ook naar die impact waar we het net over gehad hebben, je kunt heel snel weer gaan fietsen. Dus als jij je heup gebroken hebt, dan kun je in principe eerder fietsen dan dat je kan lopen. Ja. En dus het is heel makkelijk om heel snel weer te denken van, oh ja, ik ben wel wielrenner, ik kan weer 20 uur gaan fietsen, maar dan ben je er functioneel gezien nog helemaal niet klaar voor. Dan heb je nog niet ja, die range of range of motion in je heup bijvoorbeeld. Maar dan ga je wel alweer proberen 20 uur te fietsen. Dus daar moet je de renner wel heel erg voor beschermen. En dat hebben we met Theo ook wel bewust voor gekozen in zijn revalidatie, om hem ja, om dat fietsen echt heel lang te laten wachten. Om niet dadelijk verkeerde patronen aan te leren of ja, ja, wat een mogelijk op de lange termijn negatieve impact zou kunnen hebben.
Ik las onderweg hier naartoe dat Bernal niet naar de strade gaat. Wat ik heel jammer vind. Hij heeft er al wel eens top 10 gereden. Maar hij was goed in Gran Camino. Mm-hmm. Maar dat de ploeg hem toch in bescherming neemt. Dat heeft hier ook mee te maken, neem ik aan.
Ja, het is sowieso wel dat hij natuurlijk in een situatie zit waarbij zijn lichaam heeft een hele grote klap gehad. En vorig jaar heeft hij ja, met momenten daar nog wel last van gehad. En het gaat nu gewoon steeds beter. En dan moet je gewoon zorgen dat je niet te enthousiast wordt. Want ja, zijn lichaam heeft gewoon een hele grote klap gehad. En als het goed gaat, dan moet je hem eerder zorgen om hem te beschermen en hem niet nu enthousiast te worden. Dat was super mooi om te zien hoe die vorige week reed. En ik denk de hele wielerwereld reageerde daar heel positief op. Ja.
Dus in Colombia was het al genieten.
Precies.
En dan Gran Camino. Hè? Ja, het lijkt erop alsof we hem weer... Hoe zijn zijn waardes?
Zijn waardes waren goed, ja. Ja. Het was sowieso weer heel hard gereden in Gran Camino. En zijn waardes waren gewoon heel goed. Dus het is altijd lastig als hij in Colombia is, omdat alles wordt daar op hoogte gedaan. Dus dan halen ze gewoon de waardes niet wat ze normaal op zeeniveau halen. Dus het is altijd een beetje een vraag van ja, hoe gaat hij dan terugkomen? Maar ja, dit was wel heel goed. Het laat wel heel veel potentie voor de toekomst zien.
Leuk.
Dus ja.
Mooi.
Nou, ja, laten we het hopen.
Ja.
Afsluitende vraag van Lot was het. Lot Vase. Heeft Dayo nog tips voor jonge coaches die ambitie hebben hetzelfde te gaan doen als jij doet?
Ja, het voornaamste is gewoon zoveel mogelijk ervaring opdoen. Ja, op zo'n vroeg mogelijke leeftijd. Want uiteindelijk kijk, je hebt aan de ene kant heb je het opleidingsgedeelte. Dus ja, iedereen kan bewegingswetenschappen gaan doen of wat dan ook. En dat is zeker een belangrijk onderdeel. Dus probeer je kennis zo breed mogelijk te vergaren door opleiding of er zelf te lezen. Maar dan het echte trainer zijn zelf, dat is gewoon een ervaringsvak uiteindelijk. En ja, er zijn heel veel nuances in het voorschrijven van training dat je niet gaat leren bij een inspanningsfysiologie lecture, zeg maar. Dus ik denk gewoon op jonge leeftijd al beginnen met het voorschrijven van trainingsprogramma's. Dus toen ik zelf nog belofterenner was, toen trainde ik al junioren en toen heb ik dat langzamerhand opgebouwd. En dan, als je dan klaar bent met je opleiding, dan heb je wel een paar jaar ervaring met het schrijven van trainingsprogramma's. En dan kun je de kennis die je vergaard hebt in de praktische toepassingen zetten. En ja, ik denk dat wel de belangrijkste tip is.
Oké, okay. Nou, stuur je trainingsschema naar Jonne.
Ja, inderdaad. Ja, dat zou ik wel
leuk vinden. Lactaattestje om mee te beginnen. Oké, okay, nou, dankjewel voor al je inzichten.
Ja, mooi. Dat was een mooi gesprek. Ja. Echt mooie inzichten. Dankjewel. Dankjewel. Vond je het leuk?
Ja, vond het heel leuk, ja.
Nice. Heb je tot slot nog een leuke voorspelling voor de Strade Bianca? Ik heb gezegd Tim Wellens, Frank Heine, met wie we vaak zitten, Ben Healy. Tim heeft Simon Yates gezegd. Jij zegt Grégoire. Leuke keus. Ja. Evu, het mag een Ineos-renner zijn.
Maar kan maar één iemand zeggen, toch? Tom Pidcock.
Tom Pitcock. Ah, ja, hoe zijn ze waardes? Hoe zijn ze waardes?
Hij is in orde, ja.
Hij is in orde, ja. Dat was, ja. Wel, dat was ook wel duidelijk afgelopen weekend.
En als je zag hoe hij vorig jaar daar reed, dan...
Hoe realistisch is zijn droom om de Tour te winnen?
Ik weet, die discussie wordt heel veel opgevoerd met Mathieu, Wout en Tom. Natuurlijk, de crossers, kunnen ze ooit een klassement rijden in de Tour? Of een algemene klassement. En ik denk dat vanuit die drie, dat het voor Tom wellicht wel het meest realistisch is om dat te halen met zijn fysieke profiel en zijn gewicht.
Omdat hij compact is, nog lichter is.
Precies, ja. En dus om zijn capaciteit om dadelijk over langere duur een heel hoog relatief vermogen te halen. Dus vermogen per kilogram lichaamsgewicht. Ja, daar heeft hij wel veel potentie in. Dus en ik denk...
Tot nu toe wel elke keer de derde week is taai. Ja. Qua herstelvermogen heb ik altijd dat het bij hem meer in het herstelvermogen zit dan in de waardes die hij...
Ja, dat zijn zeker elementen waar hij in moet verbeteren. Maar er waren ook momenten vorig jaar in de Tour waarbij ik wel... Ja, positief verrast was hoe lang hij mee kon met de beste klimmer, zeg maar. Dus
hoe stel, iemand moet echt nog verbeteren op herstelvermogen. Hoe pak je dat dan aan? Wat voor training ga je dan specifiek voor zijn?
Ja, dus je moet dan vooral proberen te achterhalen waarom die niet goed herstelt. En het kan ook weer een combinatie van factoren zijn. Zijn gewoon echt de demands van die wedstrijd? Kan hij dat gewoon niet goed genoeg aan? Of is het puur gewoon de belasting dag in dag uit wat hij niet goed aan kan? En dat probeer je dan zo goed mogelijk inzicht in te krijgen. En dan ga je daar een trainingsstrategie op toepassen. Maar sowieso een hoogtestage, consistente trainingen, lange duurtrainingen, dat zijn wel over het algemeen een hoge trainingsbelasting. Op een consistente manier, dat gaat je normaal wel helpen om ook een goed herstelvermogen te hebben.
Leuk. Ja. Mooi, okay. Mooi nog dat inzicht.
Mensen kunnen nog meedoen aan de voorspelbokaal via Vriend van de Show. En je maakt de kans op de groetjes en onze prijs van BBB Cycling.
Ja.
Dat was hem.
Ja, zeker. Ik ben benieuwd hoeveel mensen Tim Wellens gaan voorspellen, aangezien ik het vorige week ook goed had. Dus, dankjewel, Jantje Tratnik. Ja. Heerlijk.
Bedankt ook de vrienden van de show. Dankzij jullie kunnen we de podcast maken. En dat is echt zo.
Ja, dan zijn jullie eeuwig, eeuwig dankbaar.
Zeker. Welkom aan nieuwe vrienden, losse donateurs en verlengers. Namelijk Hein, Vinnie, Voorzet, Christiaan, Totschot. Kun jij dat uitspreken?
Totsch toch wel.
Nicolaas de Pape en het zusje van Beer en Dries.
Oh,
wil
leuk.
Ons ook steunen of gewoon een berichtje sturen?
Ik denk Beer en Dries.
Ja, dat denk ik ook. Maar ja.
Ook
steunen of een berichtje sturen. Websurfsite dan naar deroodlantaarnpodcast.nl.
En we gaan weer live.
Ja, nog een mededeling. Ik mag iemand announcen voor onze live show in Tivoli.
Oh, echt?
Ja.
Is het Tim de Gier?
Net niet Tim de Gier.
Okay.
Het is Bram Tankink.
Ah, echt?
Maar hij stuurde wel erbij, mits de agenda's kloppen.
Ik wou net zeggen, hij had ook weer een afspraak. We zouden eigenlijk volgende week dinsdag zitten met Bart Lemmen.
Ja.
Ontzettend leuk natuurlijk, heel erg benieuwd naar.
Vera's jarig.
Ja, maar toch op de dag van zijn vrouw had Bram Tankink dit gepland. Dus nu zullen we hem toch moeten verzetten.
Ja, dus geen idee of een van zijn kinderen 31 maart jarig is.
Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk twee.
Anders is hij er ook bij in Tivoli-Vredenburg, waar we de ronde gaan nabeschouwen en Roubaix gaan voorbeschouwen.
Ja, leuk.
Kaartjes te koop via Tivoli. Oké.
Ja, veel dank natuurlijk ook aan onze heimat, hetiskoers.nl. Wij zijn er maandag weer en dan gaan we het hebben over de Strade Bianche.
Leuk. A biento. Dankjewel, Dayo.
Ja, nogmaals bedankt. En a biento. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.